Goedemorgen, gemeente. Namens de Kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen het tweede vers van de berijmde 10 geboden, gezang 1. Ik ben de Heer, uw God en Koning, die van Egypte u bevrijdt. De Kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden woensdag op de leeftijd van 98 jaar is overleden de heer Roel van der Hatert. Hij woonde in Elim. De rouwdienst zal worden gehouden aanstaande dinsdag 5 november om 1:30 'smiddags in het rouwcentrum van Leusden op de gemeentelijke begraafplaats. En de ter aardebestelling zal aansluitend plaatsvinden op de genoemde begraafplaats om ongeveer 2:15. Na de begrafenis is er van 3:00 tot 3:45 gelegenheid om de familie te condoleren. We willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken en in verband hiermee ook zingen, en wel van Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 81. En daarvan de versen 11, 12 en 13. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. Opent uw mond, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. 11, 12 en 13 van Psalm 81. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we lied 434. Jezus, open mijn oren. Jezus, ik open mijn handen. Jezus, open mijn ogen. Lied 434. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we mogen ook vanmorgen weer samenkomen in de kerk of thuis meeluisteren bij de kerkradio of via het internet. We danken u dat u ons die middelen geeft en die mogelijkheden en dat we die ook wilden gebruiken. We danken u dat u die God bent die het woord voert. U hebt het hoogste woord en dat niet in negatieve zin, maar juist zo positief. Het hoogste woord om ons te bereiken, om ons te raken, om ons mee te nemen in onze gedachten, maar ook in onze harten, maar ook in onze handel en onze wandel naar uw koninkrijk. Want u bent koning. U hebt het voor het zeggen. Ook al blijkt heel vaak dat mensen niet altijd willen luisteren en graag hun eigen zegje willen doen. Daar hebben we zelf ook nogal een handje van. En daarom bidden we u, wilt u ons dat vergeven? Al die keren dat we eigenlijk toch best in opstand kwamen tegenover u of tegenover de naaste, door niet te doen wat u wel van ons vroeg. Wilt u ons vergeven? Wilt u het wegdoen? Al dat wat in de weg staat. En we weten dat u dat kunt en ook doet. U vergeeft zelfs graag. Maar niet daarvoor dat wij maar raak zouden leven. Wilt u daarom te meer ook door uw woord en geest ons leven afstemmen op dat wat u van ons vraagt, wat u tegen ons gezegd hebt, ook in die 10 woorden die we hoorden, en dat we het merken. Dat die te doen, dat daarin zegen gelegen is. Dat u daarin meekomt. Dat we daarin uw eer bedoelen. Heere God, wilt u ons nabij zijn, ook vanmorgen weer, op de zonderschool en op de kindernevendienst, maar ook hier in de kerk bij ons luisteren en spreken, bij ons zingen en orgelspel. En laat alles zijn, tot meerdere glorie van u. U bent het immers waard om te ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding. En we bidden van u, laat ons zo gemeente zijn, hier in onze eigen streek, om dat ook uit te dragen naar anderen toe. Tegelijkertijd bidden we voor die gebieden waar het moeilijk is of soms onmogelijk. Waar uw gemeente wordt vervolgd of verdrukt. Waar het leven wordt gestaan. Wees u ook daar, in het bijzonder, een God van nabij, om het te laten volhouden. Om sterk te zijn. Niet in eigen kracht, dat nooit, maar in u, de God van ons leven, de God van ons bestaan. Wees daarom met uw kerk wereldwijd en geef dat ze mag groeien, zelfs tegen de verdrukking in. En dat ze mag bloeien en dat anderen een goede geur daarvan mogen ruiken en mooie dingen van mogen zien tot eer van u. Neem ons in uw hoede, o God. We vragen het van u, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen het 7e hoofdstuk uit het boek Exodus, Exodus 7. Exodus 7, daar zegt de Heere tegen Mozes, zie, ik heb u voor de farao tot een god gemaakt en uw broer Aaron zal uw profeet zijn. U moet alles wat ik u gebieden zal tegen Aaron zeggen en Aaron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Maar ik zal het hart van de farao verharden. En mijn tekenen en mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken. De farao zal niet naar u luisteren, maar ik zal mijn hand op Egypte leggen en mijn legers, mijn volk, de Israëlieten uit het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben. Als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleidt. Toen deden Mozes en Aaron zoals de Heere hun geboden had. Dat deden ze. Mozes was 80 jaar oud en Aaron 83 jaar oud toen ze tot de farao spraken. En de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron: als de farao tot u spreekt, doe voor uzelf een wonderteken. Dan moet u tegen Aaron zeggen: neem je staf en werp die neer voor de farao, en de staf zal tot een slang worden. Toen kwamen Mozes en Aaron bij de farao en deden precies zoals de Heere geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren, en hij werd tot een slang. Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde. Want ieder wierp zijn staf neer en ze werden tot slangen, maar de staf van Aaron verslond hun staven. Het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde zoals de Heere gesproken had. Toen zei de Heere tegen Mozes: het hart van farao is onvermurfbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Ga in de ochtend naar de farao. Zie, hij zal naar het water toe gaan. Ga dan aan de oever van de Nijl staan om hem te ontmoeten, en de staf die veranderd is geweest in een slang moet u in uw hand nemen. U moet dan tegen hem zeggen: de Heere, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen in de woestijn. Zie, u hebt echter tot nu toe niet willen luisteren. Zo zegt de Heere: hieraan zult u weten dat ik de Heere ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken. Toen zei de Heere tegen Mozes: zeg tegen Aaron, neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat ze bloed worden. Er zal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaten. Mozes en Aaron deden precies zoals de Heere geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was, en al het water dat in de Nijl was werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte, maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hen zoals de Heere gesproken had. En de farao keerde zich om, ging naar zijn huis en nam ook dit niet ter harte. Maar alle Egyptenaren groeven in de omgeving van de Nijl naar drinkwater, want het water van de Nijl konden ze niet drinken. Zo gingen 7 dagen voorbij nadat de Heere de Nijl geslagen had. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij de verzen 3 tot en met 5 van Exodus 7, waar de Heere God zegt: maar ik zal het hart van de farao verharden en mijn tekenen en mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken. Farao zal niet naar u luisteren, maar ik zal mijn hand op Egypte leggen en mijn legers, mijn volk, de Israëlieten uit het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog samen zingen, en wel van Psalm 105. De versen 14 en 15, de harten der Egyptenaren die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. Maar God zond Mozes die tevoren door hem met de Aaron was verkoren. 14 en 15 van Psalm 105. Gemeente des Heren, misschien moet je het wel even vergelijken met een partijtje schaken. Je speelt en je verzet de verschillende schaakstukken. En al die verschillende schaakstukken die spelen een verschillende rol. Pion, hè, de kleinste, die mag op zijn beurt weer andere dingen dan de loper. En voor de toren geldt dat ook. Maar het gaat om de koning. Het gaat om de koning, uiteindelijk. Dat je je eigen koning staande weet te houden. En dat je de koning van de tegenpartij weet te slaan. Onderuit weet te halen. En dat wordt eigenlijk in deze geschiedenis die we samen lazen benadrukt. Het gaat om de koning. Ze zullen weten, zo zegt God, dat ik de Heere ben. In Exodus 7 vers 5 vond je dat zo sterk benadrukt en uitgesproken. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben. Maar dan is er wel heel wat gepasseerd. Dan is er heel wat heen en weer geschoven over dat grote schaakbord. En ze zullen het weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Door de Exodus, door de uittocht zal blijken dat God de Heere is, dat God koning is, bevrijder is. Denk maar aan de wet, ik ben de Heere, uw God, uw bevrijder, uw uithelper. Ondanks alles en ondanks iedereen. Mensen, en ik ben een mens, net zoals Farao bijvoorbeeld. Mensen zitten nu eenmaal liever zelf graag op de troon. Of herken je dat niet? Dat je zelf de baas bent. En dat je dat wel hoort, ik ben de Heere, uw God. Maar dat je je niet laat gezeggen. Je wilt graag een koning zijn. En als dat niet lukt, dan graag een koning hebben die helemaal naar jouw hand gezet is. En als het je niet zint, dan roep je aan het eind van zijn leven, kruist hem. Kruist hem. Want het liefst moet toch mijn haan koning kraaien. Nou, zo ook bij de farao. Want voor het zover is dat hij echt terugkomt van zijn troon en van zijn troon afdaalt, zullen er nog plagen komen. 10 in getal. En waarom zoveel? En waarom zo lang wachten nog, terwijl het al zo ver van tevoren is uitgesproken, mijn volk zal gaan uit Egypte naar het beloofde land. Waarom zoveel geduld hebben? Waarom zo'n lange adem? God had laten weten via Mozes aan Farao, laat ze toch trekken, vertrekken. Maar telkens weer sprong het licht op rood. Stop. Geen doorgang. Toch maar niet. Hoewel de farao, en dat lees je hè, tussen die 10 plagen door, bijna een paar keer over de streep was, ja, bleek dat toch een grapje te zijn van hem. Toch maar niet. Weer niet. Ja, logisch, denkt misschien iemand, want het hart van de farao dat was verhard door God zelf. Dan is het toch geen wonder dat hij steeds dat stoplicht op rood zet. En geen uittocht wil. Oh, maar bedoel je dan ook te zeggen dat de Heere God de schuld is van het feit dat het zo lang heeft moeten duren eer dat Israël uit Egypte naar huis kon, naar het beloofde land kon? Dat de Heere God de schuld is van het rekken en het trekken en het vertragen. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat gaan we vanmorgen bekijken. Mozes en Aaron die worden erop uitgestuurd naar Farao met een duidelijke boodschap. Aaron is de mond, de spreker, de profeet. En Mozes is voor Farao tot een god, met een kleine g. Het hart van Mozes is niet verhard, maar hij stond niet te springen, dat weten we. Hij was niet laaiend enthousiast. Zijn hart loopt ook niet over voor de zaak van God. Zo'n hart kun je hebben. Blijkbaar. Ook al ben je door God geroepen, uitgekozen, aangesteld. Dat je zelf denkt van, nou ja. En dat je zelf probeert aan de hand van heel wat argumenten om er toch nog onderuit te komen. He, Mozes zei in het vorige hoofdstuk ook nog dat hij nog steeds last had van zijn spraak. Niet wel bespraakt, dat kan. Het kan ook een smoes zijn, he, waar je je achter wegstopt. Om maar niet te hoeven. Een uitvlucht. Om er maar onderuit te komen. Maar toch geeft God uitkomst. En God zegt maar en preekt maar en laat het maar zeggen dat het de deur open staat. En dat ze eruit zullen gaan. Ook al is er nog niks van te zien. Het gaat gebeuren, Mozes en Aaron. Maar God zegt er ook bij, maar ik zal het hart van de farao verharden. Daar heb je het nou, zo op het eerste gezicht geeft God dus alle ruimte aan Mozes en aan Aaron. En alle tekenen daarbij. Die ze mogen verrichten. En tegelijkertijd sluit hij alle deuren weer. Met dat hij zegt dat het hart van farao door hemzelf verhard wordt. Wat gebeurt daar nou? Wat is daar aan de hand? Een letterlijke vertaling van het woordje verharden heeft te maken met halsstarrigheid. He, dat je hals, je nek star is, stijf is. Je wil je hoofd niet buigen. Je wil niet onderdoen voor degene die tegenover je staat. Hardnekkig, halsstarrig. Verhard, hard. Dat je kost wat het kost, je positie handhaaft. En wat die ander zegt, dat lapje aan je laars. De Heere God die benadrukt dat nog maar eens in Exodus 7 vers 14. Waar wordt gezegd dat farao eigenlijk maar onvermurfbaar is. Hij is niet klein, hij is niet fijn te krijgen. Nou, ook daarin zien we diezelfde betekenis terugkomen. Verhard, halsstarrig, hardnekkig. Nou moet je wel zeggen, we zien die halsstarrige houding, die hardnekkige, die verharde houding van farao, al veel langer. Niet pas nu God gezegd heeft, ik zal zijn hart verharden. Hij was ook niet bereid om naar Mozes te luisteren. Toen Mozes bij hem kwam. Zelfs toen Mozes aan het hof van farao zei, zo zegt de Heer, de God van Israël. Dan lezen we al dat farao eigenlijk zijn schouders optrekt en zich afvraagt, wie is die God? Wie is de Heer? Dat is wel een belangrijke vraag die farao daar stelt. Wie is God voor je? En als hij aan het woord is, luister ik dan? Doe ik het dan? Wie is die God die over mij het woord wil? We lezen in de Bijbel herhaaldelijk, ook voor dit gegeven dat God zegt, ik zal zijn hart verharden, dat hart van farao al behoorlijk hard was. En dat hij steeds al niet wil luisteren. En dat hij steeds halsstarrig blijft weigeren. En absoluut niet bereid is om zijn hoofd voor de God van Israël te buigen. Toen hier gezegd werd in Exodus 7 vers 3, 4, 5 dat God zijn hart zou verharden. Voor die tijd was farao echt geen doetje hoor. Echt geen lievertje, geen onschuldige of vrome man. geen onbeschreven blad, nee. Hij was een wrede dictator die de Israëlieten, destijds waarschijnlijk meer dan 1,5 miljoen mensen, verschrikkelijk slecht behandelde en onderdrukte. En dat is nu al zo ruim 400 jaar aan de gang. Vergis je niet. Farao op farao op farao op farao. Eigenlijk allemaal van hetzelfde hout gesneden. Als daar een farao geweest is die bepaald heeft dat alle jongetjes, alle baby's in de Nijl verdronken moesten worden net na de geboorte, dat doe je toch niet. Ja, zij deed het wel. Nou, wat heb je dan voor een hart in je lijf zitten als je daartoe de opdracht geeft? Farao, wiens hart door God verhard wordt, was al een slecht mens. En het volk waarover hij regeerde, dat stemde blijkbaar met zijn regime in, met zijn slechte daden. Ze kwamen er in elk geval niet tegen in opstand. En verder is het ook nog zo dat farao voor de eerste plagen zelf al heel standvastig had besloten om de Israëlieten never, nooit te laten gaan. Farao die bleef onverzettelijk. En zijn hart verhardde zich, staat herhaaldelijk ook voor die tijd al geschreven. En op een gegeven moment, dan lees je ook in hoofdstuk 8, toen het onheil geweken was, weigerde hij hardnekkig naar Mozes en Aaron te luisteren, zoals de Heere gezegd had. En dat is een soort refrein wat je telkens weer tegenkomt. Het zit hem in hem. Farao had zijn eigen volk al die plagen eigenlijk kunnen besparen als hij niet zo onverzettelijk was geweest. Als hij niet zelf de dienst uit had willen maken. God gaf Farao telkens weer waarschuwingen tegen het oordeel dat zou gaan komen, de straf die aanstaande was. Maar deed hem niks. Farao die koos ervoor om dat oordeel, om die straf dan maar over zich en over zijn volk heen te laten gaan. Dan ga je ver, hè. Dan ga je uiterst ver. Dan ben je onverbeterlijk, dan ben je onbekeerlijk, dan ben je halstarrig, dan wil je heersen boven God en boven zijn woord uit. Dan wil je zelf tot een God zijn. Dan weiger je van de troon af te komen. Dan durf je. Ja, zo zitten mensen in elkaar en daar hoef je wonderwel helemaal geen farao voor te zijn. Herken je dat? Dat je liever zelf de dienst uitmaakt en het zelf voor het zeggen hebt en het zelf wel uitmaakt. In plaats van dat je je neerlegt bij Gods woord. Dat je je neerlegt op Gods belofte. Dat God het hart van farao verhardt, ligt eigenlijk in het verlengde van zijn eigen keuzes. Van farao's keuzes. Het is heel wonderlijk, dit gebeuren, dat tref je later in het Nieuwe Testament ook aan, als Paulus zijn brief aan de Romeinen schrijft, het 9e hoofdstuk, waar we lezen dat de Heere God als pottenbakker, als boetseerder, als maker, als verwekker, ook de Egyptische farao geboetseerd heeft. En dat God wel degelijk een plan met hem had. En we lezen daar ook dat God met veel geduld zich met Farao heeft bezig gehouden en Farao verdragen heeft. Maar aan dit geduld, aan deze langmoedigheid, komt op een gegeven moment een einde. En daarna vindt God het genoeg. Dan wordt dat hart verhard. Eerst verhardde Farao zijn hart en dat betekent dat hij niet toestaat dat God daarin werkt. Hij stopt zijn oren toe. Wil zijn eigen leventje leiden. En daarna verhardt God zijn hart. Waarmee gezegd wil zijn, God vindt het genoeg. Hij heeft er genoeg van. Als iemand onverschillig zijn schouders ophaalt, wie is de Heer dat ik naar hem zou moeten luisteren? Ik ken hem niet. En Israël laat ik ook niet gaan. Door de manier waarop Farao de Israëlieten behandelde, weten we hoe hij was. Hoe zijn hart was. Hoe die in elkaar stak. Wil je vrij? Nee, daar komt niks van in. Bouwen moet je. Slavenarbeid. Nog harder. Nog meer. Kom op. Ja, Farao was blijkbaar geheel vervuld van het bouwen van steden en macht en majesteit en pracht en praal. En ondertussen een koppig mens. Niet luisterend naar het advies of een toespraak of een reden van iemand anders. Het is wat. Als we maar niet denken hè, dat dit een exclusief dingetje van Farao alleen is. Want kijk ik in de spiegel en ik overzie mijn eigen leven, mijn eigen bestaan, herken ik het best wel. En denk ik bij mezelf, die Farao die woonde dan weliswaar in Egypte, maar hij staat niet zo ver bij mij vandaan. Hoe vaak trek ik mijn schouders niet op voor wat God zegt, voor wat God vraagt, voor wat God doet. Hoe vaak ben ik niet bereid om mijn hoofd te buigen en is er die halsstarrigheid, die hardnekkigheid ook aan mijn kant. Wat dat betreft, net hadden we een stukje uit een brief van Paulus aan de Romeinen, maar wat dat betreft tekent Paulus de mensen ook heel haarscherp in zijn brief aan de Efeziërs, als die zegt, dit zeg ik dan, en ik getuig ervan in de Here, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Toen had men er blijkbaar ook nog steeds last van. Let er wel op, als hier staat dat God het hart van de farao verhardde, dan wordt hij geen marionet. He, niet zo'n touwtrekpop van de Heere God. Een willoos wezen. Nee, mijn verantwoordelijkheid als mens blijft bestaan. Die wordt nooit uitgesloten. Dat betreft ben ik ook nooit te verontschuldigen. Het handelen van God, dat sluit nooit mijn doen en denken, mijn verantwoordelijkheden uit. Prachtig voorbeeld. Kom je daarvan ook tegen in de Bijbel. Notabene ook aan het hof van een farao. Alleen dan wat eerder, aan het eind van Genesis lees je dat, bij Jozef. Jozef, die kennen we wel. Die zegt dan tegen zijn broers, als zijn broers bij hem zijn gekomen en ze willen zo graag hun voorraad aan graan aanvullen. En als Jozef zich dan bekend maakt, dan zegt hij, ik ben Jozef, ik ben jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. De broers die hebben dat dus heel bewust gedaan. Put in, put uit. Prachtige mantel uit. Gedreven door haat en jaloezie tegenover hun jongste broer. Maar dan gaat Jozef verder in Genesis 45. En dan zegt hij, nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Maar God. Jozef ziet ook door de handelingen van zijn broers heen de hand van God. En hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, zegt Jozef. Als heer over heel zijn huis. Als heerser over heel Egypte. En daar brengt Jozef dan dus naar voren dat God heel die handelingen van zijn broers, als het ware verwerkt heeft, opgenomen heeft in zijn vooruitzien. En hier bij Mozes, misschien mogen we het dan zo zeggen, dat God het hart van farao verhardde om tot het laatste moment te laten zien hoe hulpeloos als mens je eraan toe bent zonder God. Of als je jezelf een God waant en de dienst wil uitmaken. Als je God niet laat leiden, niet je laat beschermen. En wat er dan gebeurt als God zich terugtrekt uit je leven. Zonder God erbij in je leven, die hoog van boven telkens weer, hij wil zijn, ook heel dicht bij je en naast je, die voor je zorgt, gaat het niet. Zonder God red je het niet. Dat is best een hele les voor me om mee geconfronteerd te worden. En het te beseffen dat ik het niet ben die zoveel in mijn mars heeft. Dat ik het niet ben die zoveel klaar weet te krijgen. Die zoveel weet te fabriceren en uit te denken. Dat het wel lijkt alsof ik het ben die mijn leven tot een geslaagd leven weet te brengen. Hoeveel macht we ook hebben, hoeveel invloed we ook denken te kunnen aanwenden, het breekt ons bij de handen af als God er niet in is en in meekomt. Als we geen rekening houden met wie er werkelijk koning is in ons bestaan. God te kennen, hè? En hem lief te hebben. En te weten wie hij is, dat behoedt je voor machtswellust. En voor grootheidswaanzin. En dat brengt me dan ook telkens weer bij het kruis. Waar weliswaar de wereld dacht gewonnen te hebben en Jezus onder de duim te hebben en God dus te machtig te zijn. Maar nee hoor, daar is het volbracht door koning Jezus. Daar heb ik het ontdekt. Het leven is geen schaakspel met mezelf in de hoofdrol als komend kampioen. Nee, in hem die de stukken verzet, in hem alleen zijn we meer dan overwinnaars. En anders niet. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 78, de versen 21 en 22. Want elk ging voort in God op het snoodste te tergen en nieuw bewijs van zijn macht te vergen. Hoe hij zijn oog op hen had neergeslagen, Egypte van zijn tekenen deed wagen. En zo aan het veld, daar hij hen af wou zonderen, een streng toneel deed worden van zijn wonderen. 21 en 22 van Psalm 78. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij danken u dat u een God bent die uw woord waar maakt. En dat u dwars tegen alles in het licht toch op groen hebt gezet. En dat uw volk Israël uit Egypte werd heen geleid door de woestijn. Een lange barre tocht naar het beloofde land. Waaruit blijkt dat u niet met u laat spotten. Nog door een farao, maar ook niet door uw volk Israël. En ook niet door ons. We danken u voor uw geduld. Dat u betuigt en betoont ook aan ons. Net zo goed. Geef dat uw stem horen, opmerken en gehoorzamen. En u de lof toebrengen die u waard bent om te ontvangen. Op zondag, maar ook door de week. Elke seconde van ons leven. Heere God, we bidden u, breng ons maar van onze troontjes af. We tronen graag. We zitten graag hoog. En we maken graag de dienst uit. Of we nu jong zijn of oud, groot of klein. Het zit er haast ingebakken. En daarom bidden we u te meer. Geef dat we u als koning zien, beleiden, maar ook erkennen. In handel en wandel. En dat we zo u de lof toebrengen. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk. Al vele eeuwen is het geleden dat ze hervormd werd. Hervorm ze nog steeds, o God, naar uw wil en naar uw weg. Ook als we in de afgelopen week weer stil mochten staan op hervormingsdag, bij wat u hebt laten gebeuren eeuwen geleden. En geef dat het nog steeds een impact heeft, ook naar de toekomst toe. Dat u die God bent, die niet veroudert, maar die met ons meetrekt en ons ook in deze tijd uw roepstem doet verstaan om heel dicht bij u te blijven. Heere God, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg kent van verdriet en rouw. Gedenk de familie Quint die in de afgelopen week rondom het open graf stond van een hoogbejaarde moeder. We dragen de familie van de Hatert aan u op die in de komende week op de begraafplaats wordt verwacht. Geef troost, o God, en bemoediging vanuit uw woord. Wil een God zijn die telkens weer opnieuw het laat merken. Ik ben de Heere, uw God. Wil zijn met de zieken in het ziekenhuis. We denken aan meneer Langelaar die daar werd opgenomen. Sterk hem en wees hem nabij naar lichaam en naar ziel. En geef hem alles wat hij nodig heeft. We danken u dat Henk Frederiks weer thuis mocht komen na geopereerd te zijn. Geef hem verder herstel. En wees ook hem nabij. We dragen Ank van Heun aan u op die zo ernstig ziek thuis is. We bidden u voor meneer en mevrouw Jansen in Vrijthof. Wees ook hen nabij, ook naar de toekomst toe. Wil zo een ieder onzer een God zijn die voorop gaat in ons leven. In wiens sporen we onze voetstappen mogen zetten, opdat we niet uitglijden. U immers brengt niet op dwaalwegen, maar op de weg, de waarheid en het leven, Jezus Christus. We bidden u voor de familie dominee Teun de Ridder, die opnieuw een beroep ontving. Het tweede. Geef Heere God bij alle drukte die dat ook teweeg brengt en bij alle spanning en zorg te zien op u. Wilt u hen leiden, nabij zijn. En kracht geven. Heere, we bidden u voor het werk van de zending waar we onze gaven voor mogen geven. Geef dat ook in de verste verte uw stem wordt gehoord voor het eerst of misschien opnieuw. Dat mensen ook zelf over een Bijbel of een gedeelte daarvan kunnen beschikken. Om op de hoogte van de heilsfeiten te komen. En te weten wat de naam van Jezus Christus betekent. En ook voor hen persoonlijk inhoudt. Net zoals voor ons. Heere God, zo dragen we elkaar aan u op. Wees ons tot een herder. In uw hoede zijn we wel geborgen. Hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegaven gaan geven. De eerste rondgang is de najaarszendingscollecte voor de GZB. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds bestemd. De bussen bij de uitgang zijn voor de GZB. Van harte bevelen we deze mogelijkheden om te offeren aan. We zingen ook, en wel van lied 293, de verzen 1, 2 en 3. Dit is mijn woord, ik ben uw God. Lied 293, de eerste drie verzen. Na de zegen willen we in verband met 31 oktober, hervormingsdag, nog zingen de versen 1 en 2 van het Lutherlied. U vindt dat als lied 233 op uw weekbrief afgedrukt. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. Ga daar straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.